ongeacht de beloftes, ongeacht de positiviteit, ongeacht alle cijfers die je gepresenteerd krijgt, moet je gewoon begrijpen. Dit is zoveel kapitaal tegelijkertijd in een relatief korte periode. Dat creëert gewoon oververhitting. Dus vandaar dat ik erbij zet, overcrowded gesproken, Jesus effing Christ. En dan komt het eigenlijk neer op, koop nou hoogkwalitatieve shit dat iedereen momenteel haat. Want, zoals je weet, heeft de meerderheid het nou eenmaal altijd fout. Wij zijn psychologische wezens. We willen graag datgene doen wat iedereen doet. En dus wanneer de grootste winsten al verdeeld zijn en of eruit zijn, dat is wanneer jij over het algemeen in de rij gaat staan om datgene dan maar ook te kopen. Hallo dames en heren, welkom bij weer een aflevering van de Mark My Word Show. Mijn naam is Mark van Versendaal en vandaag hebben we de mogelijkheid om lekker diep in te duiken op wat op dit moment de kansen zijn in de markt, in deze macro-update op 8 juli 2026. En de kernboodschap van deze podcast gaat wat mij betreft zijn, focus op kwaliteit dat niemand ziet of begrijpt. Dat is hoe je wint. Met een fantastische afbeelding voor de kijkers onder ons op YouTube. Met daarin de crowded AI trade. Waar ik natuurlijk de afgelopen weken meerdere episodes over heb opgenomen. Omdat ik dus graag niet achteraf dingen vermeld met terugwerkende kracht. Zoals de meeste analisten doen. Om hun gelijk te halen achteraf. Terwijl je ze in het moment bijna nooit niet of nauwelijks hoort, denk ik dat het veel leuker is om juist met elkaar sane te blijven in een insane world. Hè, wat ik merk binnen onze community, binnen Beyond Scene, is dat iedereen op zich wel kan begrijpen waar de wereld een beetje naartoe beweegt. En dat het op zich wel oké en makkelijk is om bepaalde bedrijven te kopen of bepaalde assets te kopen die omhoog gaan. Dat lukt iedereen nog wel. Verkopen op een hoog punt is alweer een stuk moeilijker. Laat staan inkopen of kopen op een erg laag punt. En daarom zeg ik, oké, weet je wat we doen in de podcast? We gaan een mooie analyse maken van zaken die op dit moment zwaar ondergewaardeerd worden. Waar iedereen eigenlijk een teringhekel aan heeft. Zodat jij kunt inschatten, wat vind ik daar zelf van? En in hoeverre heeft dit fundamenteel waarde in de toekomst? Nou, dan ben ik in ieder geval getriggerd door deze podcast om aan boord te gaan. En daarnaast, mocht je natuurlijk dieper willen, mocht je wekelijks op basis van de financiële individuele instrumenten dan verdiepende inzichten willen hebben, ja, dan moet je natuurlijk gewoon lid worden van onze fantastische Beyond Scene community, waarin we dit wekelijks met like-minded mensen doen. Maar even voor de podcast, dat is belangrijk. Belangrijke disclaimer. Niets in deze aflevering is bedoeld als investeringsadvies. Niemand kan de toekomst voorspellen en ik al helemaal niet. Ter lering en vermaak dus. Ik ben geen financieel adviseur. Ik ben geen fiscaal adviseur. Ik vind het allemaal uitermate interessant. En ik vind het vooral belangrijk dat we een ieder op deze wereld helpen om enerzijds het financiële systeem een beetje te begrijpen, waardoor je begrijpt dat je eigenlijk elke dag wordt bestolen als je gebruik blijft maken van de valuta waar jij verplicht in moet werken en belasting in moet afdragen. Dus om dat te voorkomen moet je eigenlijk uit die euro of uit die dollar of welke fiat valuta dan ook stappen. En moet je dat stoppen in iets dat jouw tijd en energie wel respecteert, wel waardeert. Dit kan natuurlijk een financieel instrument zijn in de vorm van een grondstof, in de vorm van een commodity, hè, in de vorm van een vorm van geld. Of dat kan een bedrijf zijn dat produceert en op die reden dus een return on investment oplevert, waardoor jij inflatie kan verslaan. Nou, nogmaals, ik zei net al, ik kan niet in de toekomst kijken, maar ik kan gelukkig wel erg goed logisch nadenken. En gelukkig heb ik ook al heel veel fouten gemaakt in mijn leven, waardoor je op een gegeven moment bepaalde dingen in zo'n economische cyclus, in zo'n business cycle gaat herkennen. En dat maakt dat ik eigenlijk constant op de tafel wil rammen om alles en iedereen, in ieder geval binnen de Beyond Scene community, daar is iedereen natuurlijk op de hoogte van mijn visie in deze. En gaan wij met expertise dat we inhuren en dat we zelf opdoen naarmate we hier elke dag mee bezig zijn, gaan we natuurlijk kijken in hoeverre dat dan, wat dat dan precies betekent. Maar hoog over in de podcast kunnen we dat gelukkig goed bespreken. En dan komt het eigenlijk neer op, koop nou hoogkwalitatieve shit dat iedereen momenteel haat. Oké? Koop hoogkwalitatieve shit dat iedereen momenteel haat. Want, en dat heb ik er zelf bij gezet, zoals je weet, heeft de meerderheid het nou eenmaal altijd fout. Wij zijn psychologische wezens. Wij willen graag bij een groep horen. We willen graag datgene doen wat iedereen doet. En dus wanneer de grootste winsten al verdeeld zijn en of eruit zijn, dat is wanneer jij over het algemeen in de rij gaat staan om datgene dan maar ook te kopen. Zelden ben jij vroeg Zelden heb jij gelijk, zelden ben jij er aan het begin bij. Zelden durf je iets te doen waar iedereen een teringhekel aan heeft. Want dan hoor je niet meer bij de groep. Hè? Dat is wat wij mensen allemaal zo vervelend vinden. En natuurlijk ben je niet altijd bewust van die energie en van die psychologie die eronder zit. Maar trust me, dat is wel degelijk wat eronder zit. Dus we gaan dan even kijken naar wat iedereen haat op dit moment. Weet je? Want dan kom je langzaamaan tot de conclusie dat het belangrijk is. Oké, weet je, dit is wat iedereen haat. En dan moet je nog even bepalen, maar is het eigenlijk wel hoogkwalitatief? Want het kan ook gehaat worden of geen interesse krijgen, ontvangen, omdat het simpelweg niet de kwaliteit heeft om op de lange termijn interessant te blijven. Dat kan natuurlijk ook. Nou, wat mij betreft is het wel duidelijk dat iedereen momenteel tech haat. De tech software site van de wereld wordt extreem links laten liggen, wordt verafschuwd, wordt door iedereen gezegd van ja, maar weet je wat, we hebben nu AI, we hebben de neocloud companies. AI maakt eigenlijk alles overbodig wat maar met software te maken had. Dus die moat die tech companies hadden, ja, die verdwijnt mede door AI en daardoor is het niets meer waard. En ik zie hier een print screen van een artikel eerder dit jaar. AI boom is triggering a loan meltdown for software companies in the Credit Weekly. En daarin staat ook: software companies larded up with debt after leverage buyout firms fueled their revenue as relatively predictable, have seen their loan prices drop this week. Investors are becoming increasingly worried that advances in artificial intelligence, including the growing coding capabilities of Anthropic Claude, will leave many software products and services obsolete. Oké, nou, ik was één van die gasten, om heel eerlijk te zijn, die dat vorig jaar en eind vorig jaar al riep in zijn podcast. Dus ik ben, en dit is ook een bericht van eerder dit jaar, hè, dit is van januari 31 wat ik op dit moment voorlees. En eigenlijk is die energie alleen maar heftiger geworden. Hè. Iedereen is volledig ingegaan op alles wat AI produceert. En gelooft dat we binnen nu en ik denk 1 of 2 jaar in een totaal andere wereld leven. En daar komen straks nog de robots en de humanoid wave komt daar nog bij bovenop. En die bespreek ik aan het einde ook, dus blijf zitten tot het einde. Maar dit soort berichten zie ik nu te pas en te onpas overal komen. Er is werkelijk waar niemand meer te vinden die nog geïnteresseerd is in die software trade. En daarom benoem ik hem, weet je. Want wij kunnen natuurlijk persoonlijk, individueel kun je nog wel uitzoeken of jij het in je visie vindt passen voor de langere termijn, om in iets te investeren wat uiteindelijk wel degelijk obsolet wordt door de AI-trade. De enige vraag is natuurlijk in hoeverre dat al op kortere termijn gaat gebeuren, want wij mensen zijn nogal geneigd om het een en ander te overschatten. Middels onze emoties zijn wij geneigd te overdrijven. Vervolgens gaat al dat kapitaal één kant op, om daar vervolgens natuurlijk ook die oververhitting te krijgen die we altijd zien bij zo'n trade. En daar dus eigenlijk vooral exit liquidity te zijn voor degenen die er wel vroeg bij waren, die wel gelijk hadden in beginsel, en die stappen dan uit over jouw rug, waardoor jij te hoog inkoopt en lange tijd moet wachten voor nieuwe all-time highs. Nou, en als we dan even wat tech companies erbij pakken, hè, want wat ik al zei, iedereen haat tech software op dit moment. Heb ik er gewoon eens even 3 relatief grote bedrijven die alle 3 op hun eigen manier wat doen binnen die tech software site, die heb ik er even uitgepakt. Veel mensen denken nog steeds dat hun vermogen wel redelijk veilig staat. Maar de realiteit is dat vrijwel ieders koopkracht de komende jaren wordt uitgehold als je niet snapt wat er verandert in het financiële systeem. Daarom hebben wij vanuit Beyondseen een korte financiële check gemaakt. Binnen 2 minuten zie je hoe jouw huidige situatie ervoor staat, waar de risico's zitten en wat jij nu moet aanpassen om te voorkomen dat jouw vermogen wordt uitgehold door inflatie, belastingen en de wetgeving die eraan komt. Wil jij die check doen? Klik dan op de link in de gepinde comments. En dan kunnen we nu snel terug naar de aflevering. Dat is Accenture, Salesforce en Intuit. En als je daar naar kijkt, naar die grafieken, hè, dus voor de mensen die luisteren, kan ik je er wel even doorheen praten. Accenture, hè? Accenture is een wereldwijd consultancy- en technologiebedrijf dat organisaties helpt met strategie, digitalisering, cloud, AI, outsourcing en bedrijfsprocessen. Nou, als je kijkt waar zij op stonden eind 2022, daar is eigenlijk die downtrend al ingezet, toen stonden ze ruim boven de 400 per share. In de meest recente lokale piek, dus dat is begin 2025, stond Accenture nog op $388 per share. Als je wil weten waar ze nu op staan, 142. Dus van hun meest recente piek, 388, naar 142. Down only. Dus het wordt echt totaal niet meer gewaardeerd op basis van rationele cijfers. Want het bedrijf in en of itself kan nog best wel wat cijfers presenteren. Maar dat laat ik even aan jezelf over als analist als je daarin wilt duiken. Om te kijken, nou oké, hoe slecht zijn ze daadwerkelijk en hoe worden ze op dit moment gewaardeerd? Hoe dan ook, je kunt hier zien, het is één rode grote grafiek van 388 straight down to 142. Min 170 in de laatste 5 jaar en min 54%. Als je kijkt naar Salesforce, nou, de meeste mensen kennen dat bedrijf wel. Salesforce levert natuurlijk cloud software waarmee bedrijven hun klantrelaties, sales, marketing, service en data AI processen beheren. Nou, je kunt natuurlijk zeggen, ja, dat gaat AI ook overbodig maken. Hey, dude. Ongefucking twijfeld. Gaat dat vroeg of laat gebeuren? Maar de vraag is natuurlijk wel hoe snel. En de vraag is ook in hoeverre Salesforce ook gewoon mee kan profiteren van die wave door op de juiste momenten hun kapitaal te investeren in diezelfde AI trade en zodoende zelf te profiteren van die technologie upgrade en zodoende hun klanten weer beter te kunnen voorzien van waarde. Hoe dan ook, als je kijkt naar de grafiek, dan zie je dat ze op 6 december 2024... op $361,99 per share stonden. $361,99 per share. Ze staan nu op $169. Dus nou, bijna $200 per share naar beneden. En dat is alleen al vanaf eind 2024. Dus een mega drawdown in Salesforce. Ik noemde net ook al Intuit. Ik denk dat die ook interessant kan zijn nog steeds. Intuit bouwt financiële software voor consumenten en ondernemers. Zoals boekhouding, belastingaangifte, payrolls en personal finance tools, bla bla. How fucking boring. Natuurlijk vooral in een AI trade era. Weet je, denk je echt van, Jesus Christ Mark, noem jij echt nog Accenture, Salesforce en Intuit? Weet je wel, boring as fuck. Ik ben het daar dus mee eens, hè. Dus ik ben alleen maar vanuit mijn psychologie eigenlijk gewoon contra aan het bewegen. Dus op het moment dat ik al die droeftoeters online weer hoor roepen hoe zeker het is welke kant de wereld opgaat, dan krijg ik kriebels. Omdat ik zelf al in mijn afgelopen 8 jaar... elke keer als ik die kriebels voelde, heb ik niet altijd geacteerd en ging ik eigenlijk mee in die hype, in die heisa, en kocht ik ook weer hoog in, weet je wel. En ik heb er echt mijn persoonlijke missie van gemaakt om binnen onze Beyond Scene community dat te alle tijden te voorkomen. Dus wanneer er veel te veel aandacht naar de ene kant gaat en iedereen schrijft over dat het de wereld gaat veranderen, dat we binnen 2-3 jaar in een soort cyberspace wereld leven, waarin al die andere bedrijven en al die instrumenten uit de quote-unquote oude wereld op geen enkele wijze meer interessant kunnen zijn, dat is wanneer ik eigenlijk mijn geduld nu begin te verliezen en juist de andere kant op begin te lopen. En ik moet ook denken aan die trade in goud, weet je wel. Toen ik op $1700 instapte, hoe niemand meer geloofde in goud. Zeg, goud gaat nooit meer terugkomen. Ten eerste was er al bitcoin, dus we hadden al die digitale vorm van goud. En zoals jullie weten ben ik een bitcoiner. Dus if anything zou ik pro-bitcoin moeten zijn en anti-gold. Nou, dat ben ik dus niet. Ik ben wel pro-bitcoin, maar niet anti-gold, laat ik het zo zeggen. En ik kan me nog zo herinneren dat omdat goud toen 10 jaar lang naar beneden en zijwaarts heeft bewogen, had iedereen in principe opgegeven. Weet je, de wereld zit er gewoon niet meer op te wachten. And then suddenly something happens. Hè. We hebben die COVID shit gehad. En we hebben natuurlijk die seizement van die Russian staatsobligatie. Van de staatsobligatie van de Verenigde Staten, de USD's. Die Rusland in bezit had vanwege der trade surplus. Dat de Verenigde Staten dat gewoon afnam. Dat ineens de wereld extra wakker werd van, hey, wacht even, we hebben al die schuldberg zitten onder ons financiële systeem. Nou hebben we ook nog eens een bully in de vorm van in de persoon van Amerika, die treasuries, die staatsobligaties, dat onderpand van het huidige financiële systeem, die iemand gewoon in bezit had vanwege trade surpluses, dat ze die zomaar konden afpakken. En ineens was de wereld extra alert op een neutrale reserve asset, waardoor die gold trade weer opkwam. Allemaal leuk en aardig, dames en heren, maar niemand zat op te wachten. Toen gingen we dus daadwerkelijk de lucht in. Toen was hij ineens volgens iedereen broodnodig. Goud zou niet meer weggaan, want goud zou dan, zeg maar, vanwege die debasement trade van de nationale valuta's en vanwege dat op schuld gebaseerde financiële systeem op de staatsobligatiemarkt, wat alleen maar schuld is, hoge rentes, boem, 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 blaf, zou goud natuurlijk voor altijd omhoog blijven gaan. Nou, je hebt het gezien, die is gepiekt. En in dat moment dat het piekte, kon je eigenlijk alleen maar mensen vinden van, nee, maar dat klopt niet, hij gaat nog steeds verder omhoog en bla 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 bla. Weet je, de haat was nog bij lange na niet groot genoeg. Want toen was ineens iedereen, ja, ik zit in die trade, dus iedereen was positief en iedereen wilde dat hij doorging. Dus dat bedoel ik met contra bewegen. En dan kun je wel een hoop zeggen over, ja, tech is helemaal dood, dit en dat, bla bla bla. Maar als je naar de cijfers kijkt van deze companies, worden ze gewoon zwaar ondergewaardeerd ten opzichte van wat ze produceren en in theorie waard zijn en kunnen waard zijn. En daarom noem ik ze gewoon hier in deze podcast en vind ik dat jij ze in ieder geval voor jezelf op je lijst moet zetten om in de gaten te houden, om te kijken of die contra psychology of die werkt. Nou, lijkt me leuk om bezig te zijn, om mee bezig te zijn. Maar de hyperscalers, hè, dus de big tech companies, die er natuurlijk niet van langs krijgen, want die zijn zo cash rich, waarvan iedereen gelooft dat die gewoon alles kunnen opkopen en al hun cash kunnen gebruiken om juist te investeren in die AI-industrie en in die AI-trade, waardoor ze mega gaan winnen ook in de toekomst. Denken ze, ja oké, die vallen dan buiten die software tech trade die ik net benoemde. Hè? Maar ook de hyperscalers en ook zelfs de neocloud AI companies krijgen plotseling hier en daar wat kritiek. Dus de vraag die ik natuurlijk moet beantwoorden van jou, worden ze al genoeg gehaat? Weet je wel? Is er al genoeg negatief sentiment? Ik toon hier een tweet van George Noble die zegt, Big Tech's 1 trillion AI moat just got destroyed by a free Chinese download. Nou, wellicht heb je het al gehoord als je je volledig verdiept in deze AI-trade, in die neocloud companies. Ik zit daar met balls deep zit ik erin. Dus ik heb dit narratief natuurlijk al heel vaak voorbij horen komen. Het idee is een beetje dat ook zelfs de hyperscalers en zelfs de AI-companies, dat die hun moat, hun toegevoegde waarde, vrij snel gaan verliezen, omdat het in China, waar de open source companies het een na het andere model lanceren en daarmee eigenlijk de winst die bedrijven zouden moeten kunnen maken met hun producten, dat die al vrij snel naar beneden moeten worden bijgesteld, omdat bepaalde open source gratis instrumenten of gratis mogelijkheden van AI eigenlijk die winsten alweer doen vanishen, weet je wel? Omdat het allemaal straks gratis overal te verkrijgen is. AI wordt commoditized. Alles wat het kan is straks beschikbaar voor iedereen vanwege het internet, vanwege de open source models. En zodoende zou eigenlijk ook deze industrie al overgewaardeerd zijn ten opzichte van de wereld waar we naartoe gaan. Nou, ik denk dat het nog te vroeg is om hier helemaal in mee te gaan. Wat ik daarmee bedoel te zeggen is dat je het wel al langzaam terugziet in de prijs van deze AI neocloud companies. Ik heb ze al een langere tijd op mijn watchlist staan. Wij bespreken ze eigenlijk vanaf mid vorig jaar in de Beyond Scene community. En sommige mensen hebben erop gehandeld, de meeste niet. En waarom niet? Omdat wij natuurlijk iets meer edge hebben in andere industrieën. Maar wat wel belangrijk is om te weten, we hebben hier Nebius Group, we hebben hier TerraWolf die ik toon, we hebben Iron die ik toon. En als je daar even naar kijkt, hè, dames en heren, niet iedereen zal deze bedrijven kennen. Dus ik zal even voorlezen wat ze doen, even heel kort en krachtig. En dan gaan we even naar de prijscharts kijken, om te kunnen zien of zij al genoeg gehaat worden voor jou om in te stappen, om die contrabeweging gaande te houden. Nebius levert gespecialiseerde AI cloud, GPU compute, waarmee bedrijven AI modellen kunnen trainen en draaien buiten de traditionele hyperscalers om. Dan hebben we TerraWolf, die gebruikt zijn goedkope stroom en datacenter locaties uit de Bitcoin mining wereld om AI, HPC datacenter capaciteit te verhuren aan grote AI partijen. En dan hebben we eigenlijk een soortgelijk bedrijf Iron. Iron bouwt grootschalige energiegedreven datacenters en GPU cloud capaciteit voor AI training. Inference naast zijn oorspronkelijke Bitcoin mining activiteiten. Nou, dit zijn gewoon even drie bedrijven uit die neocloud AI trade, waar je dus flink mee had kunnen winnen al. Hè? Want als je bijvoorbeeld Nebius ziet, stel je had vorig jaar een beetje, of begin dit jaar had je er een beetje naar gekeken toen hij nog wat lager stond, had je op 100 kunnen instappen. En hij stond op het hoogtepunt, stond hij afgelopen maand op $286 per aandeel. Maar er is dus nu gecorrigeerd. En dat wilde ik eigenlijk even zeggen. Hè. Het eerste kritiek sijpelt door. De mensen beginnen een beetje te vrezen dat het bijna voorbij is. Maar je ziet dus nog heel veel mensen die in deze trade significant geprofiteerd hebben. En dan noem ik even hetzelfde voorbeeld als net met goud. Die mensen die geprofiteerd hebben van goud, waaronder ik er één was. Kijk, weet je wat er psychologisch gebeurt als jij profiteert van een trade? Dan vind je jezelf cool, vind je jezelf kicken. En als je aan het profiteren bent, dan ben je nog een beetje kampjes. Maar naarmate je een keer twee of een keer drie hebt gepakt, dan ga je tof lopen doen. Dat doe ik ook, dat doet iedereen. Dat is mens eigen. Vooral als je hem early geroepen hebt, hè, dan vind je het stoer om dat te laten zien. En dan blijf je dat dus roepen. Als er dan gecorrigeerd wordt, en dat is wel waar ik probeer te distancieren daarvan. Dan zie je dat mensen die gewonnen hebben met die trade het heel moeilijk vinden om afscheid te nemen van die trade. Want ze hebben eigenlijk hun identiteit eromheen gebouwd. Ik ben wars van identiteit koppelen aan welk financieel instrument dan ook. Ik weet dat veel mensen me als een bitcoiner zien, daar ben ik ook blij om. Maar dat heeft met de filosofische boodschap wat mij betreft eronder te maken. Niet met de prijsactie van bitcoin. Dat volledig terzijde. Wat ik eigenlijk wil zeggen is, als je gewonnen hebt in een trade, koppel nou niet je identiteit eraan alsof je een winnaar bent vanwege die asset. Nee, je hebt een goede keuze gemaakt op een goed moment. Geniet ervan, profiteer ervan en wees daarna opnieuw objectief op het moment dat je een correctie ziet plaatsvinden. En wat ik nu nog merk, is dat alle traders die in deze trade geprofiteerd hebben van die NeoCloud trade, dat die nog steeds eigenlijk aan het goed praten zijn waarom het allemaal zoveel waard is en dat het eigenlijk nog veel meer waard zou moeten zijn. Hè, dus daarin zie ik dat het wordt nog niet genoeg gehaat. Te veel mensen vinden het nog te leuk om in deze bedrijven te stappen. Het zijn nieuwe namen, ze kennen het nog niet. Ze willen mee profiteren van die AI-trade. Ze horen links en rechts van hun Uber-driver en hun tante horen ze dat ze heel veel geld hebben verdiend met Nibius. Dus weet je, ik wil er ook in. En hey, who knows hoe lang deze trade nog gaande kan zijn, want dat heb ik al vaker gezegd. Als de overheid in deze physical dominantie dominerende economische wereld willen dat het door blijft gaan, dan blijft er kapitaal naartoe gaan. Maar ondertussen zie je in de grafieken dat Nibius weliswaar gecorrigeerd is en best wel flink, hè, dames en heren, dat moet je niet onderschatten, gecorrigeerd van 286 naar 195. Dus als jij denkt dat deze trade nog wel even doorgaat, dan is dit een mooi correctiemoment om in te stappen. Terra Wolf, die is nog wat jonger, die trade. Dus daar valt in theorie, wat mij betreft, nog wat meer te winnen. Die is van, als ik even goed kijk, van 28,78 dollar per share naar 20 dollar per share gegaan. Dus ook een stevige correctie. En zou je kunnen denken, nou, als ik daar dus nu in geloof, dan duik ik erin. Irwin is al een iets ander verhaal, hè, want die heeft al een eerder piekmoment gehad. En heeft daarna geen nieuwe all-time high weten te maken. Wat je hier duidelijk op de grafiek kan zien. Maar vanaf een piek tot nu is die gecorrigeerd van 76 naar 39,82. Maar als je kijkt naar de meest recente lokale piek, was die al een stuk lager. Hè. Die was in de 60 zat die. En is die vanaf daar gecorrigeerd dus naar 39,82. Nou, ik vind niet, als ik nu naar deze bedrijf kijk, zie ik niet genoeg haat. He, die haat die ik wel bij de tech software trades had, die ik net heb besproken, en die namen die daar voorbij komen, die zie ik hier eigenlijk nog niet. Dus wat mij betreft, weet je wel, ren maar, ga maar. Ik zit ook zelf nog even, persoonlijke disclosure, ik zit zelf in Nibius van deze drie. Irwin heb ik ingezeten, maar zit ik voorlopig even niet in. Maar staat wel op mijn watchlijst om serieus op te pakken als die verder corrigeert. Mocht die nu gewoon verder omhoog gaan naar nieuwe all-time highs, wat ik volgens al die traders mag geloven. Hey, fine, be my guest. Doe het. Ik doe het in ieder geval niet, want ik zie dat het gewoon te crowded is, weet je wel. En om dan daar, weet je wel, case in point te maken. Natuurlijk hebben we het gehad over de grotere namen. Hè? Want die namen die ik net noem, die zitten wat meer aan de buitenkant van deze AI-trade. De grotere namen zijn natuurlijk Nvidia, dat zijn Samsung, dat zijn Micron, dat zijn SK Hynix. Dat is de TSMC-trade. Die, weet je, als je daarnaar kijkt, als je kijkt naar hoeveel kapitaal er het afgelopen, twee jaar max naartoe is gegroeid. Dat is significant, hè. Ik zit hier naar een staatje te kijken voor de mensen die niet kijken, maar alleen luisteren. Van 1,8 triljoen eind december, dus eind 2022, december 2022. Dus laten we even pakken begin 2023, hè. Dus dan zijn we 2-3 jaar verder. En dan zijn we van 3 triljoen, zijn we naar 16 triljoen gegaan in de major semiconductor companies by market cap. Er is gewoon 13, 14 triljoen bijgekomen aan kapitaal in slechts 3 jaar tijd. Dat is zo'n gigantische hoeveelheid kapitaal. Mind you, dat er dus in diezelfde periode extreem veel kapitaal naar de goudtrade is gegaan. Goud is weliswaar eerder gecorrigeerd al en is nu aan het strijden om boven bepaalde lijnen te blijven. Maar daar is natuurlijk ook, er zijn triljoenen aan kapitaal die kant op gegaan tot het moment dat die oververhit raakte ergens rond de $5,500 per ounce en lekker corrigeert naar beneden, terwijl we nu weer rondzinkt rond de $4,000 per ounce. Dus je moet begrijpen dat ongeacht de beloftes, ongeacht de positiviteit, ongeacht alle cijfers die je gepresenteerd krijgt, moet je gewoon begrijpen, dit is zoveel kapitaal tegelijkertijd in een relatief korte periode, dat creëert gewoon oververhitting. Dus vandaar dat ik erbij zet, overcrowded gesproken, Jesus effing Christ, weet je wel, om dan nu nog in te stappen voor die paar procenten die het nog omhoog kan gaan, als die nog langer duurt, ja, dan moet je wel bijna cookie hoekie zijn, of ik moet over een jaar een podcast opnemen en dat die vanaf hier nog steeds verdubbeld is en dat ik gek Henkie ben. Hey, who knows? We gaan het zien. Ik ga het eerlijk toegeven als het zover is. Ik ben in ieder geval ready om pas in te stappen als ik, weet je, dit soort grafieken, die heftige correcties, als ik die meer zie, die wil ik ook zien in Micron, die wil ik ook zien in SK Hynix, die wil ik ook zien in Nvidia, die wil ik ook zien in Samsung, TSMC. Dames en heren, heel even Mark hier. Tussen al het mooie geweld van deze aflevering door wil ik even de aandacht vragen voor onze Bitcoin Economics Unseen Community. AI en Bitcoin, samen vormen ze de opkomst van de digitale economie. En die is en wordt veel groter dan de traditionele economie. En dit gaat veel sneller dan je denkt. Bij Bitcoin Economics Unseen krijg je messcherpe macro-analyse, inzichten over allerlei financiële instrumenten en leer jij dus hoe je jezelf strategisch kunt positioneren tijdens deze historische wealth transfer. Geen geblaat, geen hype, geen gelul. Wel verdieping, data en een community die absoluut vooruit loopt. Pure alfa om keihard te profiteren van de tijd die komen gaat. Dus wil je niet achteraan hobbelen, maar op tijd instappen? Ga naar beunseen.nl en plan direct een kennismaking. Dat is be-unseen.nl. Let's go! Wat wordt natuurlijk ook gigantisch gehaat, dames en heren, iedereen haat Bitcoin zo ontiegelijk op dit moment. En zelfs de mensen die Bitcoin niet haten, die weten als haantje de voorste te vermelden dat Bitcoin naar de 48k gaat. Minimaal, waarschijnlijk 40k volgens de velen, ergens in oktober low, want my four-year cycle. Ik heb hier wat tweets erbij gepakt van grote accounts met gigantisch veel volgers. Bitcoin is going to repeat the four-year cycle and bottom in Q4 around 40k. That's when I'll buy and ride it to 250k. Alsof het allemaal al in steen geschreven staat. Het is 100% zeker. Bitcoin bodem namelijk altijd op hetzelfde moment volgens deze traders. En ja, er is geen enkele andere aanleiding om iets anders te verwachten. Dan heb ik nog hier een tweet van Arales, als ik het goed uitspreek. Die zegt min of meer hetzelfde. De lower high was in juli. En de bodem is in oktober, 40 to 45k. Turn notifs on if you don't want to miss my next call. Want ze weten allemaal zo goed wanneer het allemaal gebeurt. En hebben we natuurlijk onze bekende Peter Schiff. So just because the Chinese are smart enough to realize Bitcoin is worthless, want China heeft zich kritisch uitgelaten over Bitcoin en wil er vanaf, we should be dumb enough to waste our resources on it, juist omdat de Amerikaanse overheid naar Bitcoin toe aan het bewegen is, op dit moment via persberichten. En dan hadden we nog een andere tweet, Bitcoin's price is now lower than its 2021 fall peak, so in the last 5 years, the return to Bitcoin has been negative. And 90% of Bitcoin holders bought at the price higher than the current level, so all these shitcoiners suckers have lost their shirt and losses are much higher in the other top 10 crypto craps. Nou, dus iemand gaat even helemaal over zijn zuiger om eigenlijk te zeggen in de diepste vorm van de bear market en die dan te vergelijken met de piek van de vorige boommarkt. Dat is wat domme mensen doen, hè. Die gaan dan een hoog moment pakken uit de boommarkt en het laagste moment in de bear market en dan gaan ze een lijntje trekken en dan zeggen ze, kijk, je hebt zelfs verlies gemaakt over een periode van 5 jaar. Terwijl alleen domme mensen kopen in de hoogste regionen en verkopen in de onderste regionen. Dat is waar deze hele podcast voor bedoeld is. Het is juist andersom. If anything, probeer je natuurlijk te verkopen wanneer het oververhit is en probeer je te kopen wanneer het undervalued is. Maar deze dumbfucks, die doen het tegenovergestelde om lijntjes te trekken om hun gelijk te halen, omdat ze al die tijd natuurlijk geen winst hebben gemaakt in Bitcoin, omdat ze het nooit begrepen hebben. Nou, hoe dan ook, het wordt flink gehaat. En wat mij betreft ruimschoots voldoende. Dus je kan natuurlijk naar die naar al die traders luisteren die de four-year cycle volgen en zeggen, ja, weet je, we gaan naar 48k toe. Of je kijkt gewoon naar het sentiment en je kijkt naar de prijsgrafiek en je ziet eigenlijk dat Bitcoin in een vrij korte periode van 124k per coin gebodemd is rond de 58-59k, nu op dit moment op 62k in dollars zit. We hebben voldoende bewijs om aan te nemen dat Bitcoin al reeds in zijn bodemproces zit. Waar die precies gaat zijn, durf ik ook niet zomaar te zeggen op een podcast. Natuurlijk geven we veel meer handjes en voetjes binnen de Beunseen community, zodat je dat veel actiever kunt volgen en op basis daarvan beslissingen kunt nemen. Want natuurlijk krijg je dan te maken met hier en daar wat technische analyses. Je krijgt ook te maken met on-chain data. En je krijgt natuurlijk te maken met de macro-economische situatie met betrekking tot liquiditeit. Wanneer we kunnen verwachten dat de bodem zeker geraakt is. Nou, ik zie al dat de energie en het sentiment bij Trump En Amerika in de pers wat aan het veranderen is. Hè, er worden pro-Bitcoin en crypto opmerkingen gemaakt. Je ziet dat de Clarity Act weer wat hogere kans maakt dat die goedgekeurd gaat worden. Om die reden zou je kunnen zeggen, ook on-chain, dat, weet je, we hebben zoveel indicatoren die al aantonen, weet je, dat de rek er wel uit is, dat er bijna geen verkopers meer zijn en dat er wel iets heel geks moet gebeuren. Wil je Bitcoin zo ver onder de power loss, zo ver onder de on-chain indicatoren krijgen, dat die echt nog naar 48k lijkt te gaan? Ik denk dat die kans absoluut heel klein is. Kan absoluut gebeuren. Hoe de F knows. We hebben ergere dingen meegemaakt in Bitcoin. Maar met betrekking tot sentiment, het wordt ruimschoots voldoende gehaat. En om door te pakken over die Bitcoin-industrie, wat wordt er natuurlijk nog meer gehaat? En wat wordt er nog meer gehaat dan Bitcoin en nog meer gehaat dan de tech-software trade? Dat is natuurlijk de persoon Michael Saylor. Dus de Bitcoin Treasury Companies, die worden door alles en iedereen gehaat. Die worden gehaat door de Bitcoiners. Want Bitcoiners die vinden het moeilijk om in die zin objectief te blijven en rationeel te overwegen wat er mis is aan een bedrijf dat hetzelfde ziet als jij als individu. He, dat zijn toegevoegde waarden, zijn excess of capital, zijn productiviteit wat ze in het verleden geproduceerd hebben willen opslaan in een vorm van geld waar ze zelf ook in geloven. Blijkbaar is die rationaliteit ver te zoeken bij Bitcoiners. Op de een of andere manier hebben ze een soort van knee-jerk reaction, een soort Michael Saylor derangement syndrome, wat mensen ook bij Trump hebben. Als je die naam noemt, wordt iedereen al giftig. Nou, dat gevoel heb ik nu ook bij Saylor. Ik bedoel, kritiek helemaal prima. Gooi op wat je wil. Maar om alle rationaliteit te verliezen op basis van emotionaliteit, omdat je blijkbaar iets ziet wat je ofwel niet begrijpt of wat je niet eens bent met iemand die volgens mij naar eer en geweten gewoon handelt en alles zeer transparant doet. Ik bedoel, je hoeft het aandeel niet te kopen. Je hoeft het niet eens te zijn met wat hij doet. Maar hij zegt alles open en eerlijk wat hij doet en waar het instrument uit bestaat. En ik denk dus dat wat er nu gebeurd is, waardoor Michael Saylor nog meer gehaat wordt, namelijk dat Strategy Bitcoin verkocht heeft, dat dat het beste is wat er kon gebeuren. Zowel voor de Bitcoin-markt als voor MSTR-holders. Dus voor mensen die investeren in Strategy als aandeelhouder. Als ook voor hun financiële instrumenten die ze gebouwd hebben bovenop de asset Bitcoin. Nou, je ziet het hier voor de mensen die kijken, die weten het al. Strategy logs 8.3 billion loss as it sells off Bitcoin. Ze worden natuurlijk overal belachelijk gemaakt, hè, want Strategy heeft dan blijkbaar dus Bitcoin gekocht voor een hogere prijs en verkocht voor een lagere prijs. Hè, dat is wat volgens hun natuurlijk absoluut niet kan. Maar het idee is natuurlijk dat jij gaat begrijpen dat Strategy een bedrijf is. En dat een bedrijf over het algemeen er is voor haar shareholders. En om de producten die ze gecreëerd hebben, om daar vertrouwen in te creëren. En het feit dat ze Bitcoin hebben verkocht, geeft eigenlijk aan een paar dingen. Ze hebben Bitcoin verkocht in een bear market low. En de prijs is juist sindsdien omhoog gegaan. Dus voor iedereen die dacht dat alleen Strategy nog de koper was van Bitcoin en dat de enige was die de Bitcoinprijs nog omhoog hield, die is zojuist al tegengesproken, want de prijs ging juist omhoog. Oftewel, er waren andere kopers. Om dan gelijk even een ander staartje erbij te pakken, we hadden ook natuurlijk de spot ETF-kopers die volgens de criticasters de enige andere waren die de Bitcoinprijs omhoog hielden. Dus we hadden Strategy, Bitcoin Treasury Companies, waarvan alleen Strategy nog kocht. En we hadden de spot ETF-kopers. En als die begonnen met verkopen, dan zou het over zijn met Bitcoin. Nou, ik heb nieuws voor jou. Strategy is nu dus begonnen met verkopen. De spot ETF hebben meer verkocht dan ever de afgelopen periode. Dus mega outflows uit de spot ETF's. En zodoende, Bitcoin is nog niet eens onder de 60k gekomen. Tot op heden krijgen al deze sell pressure Bitcoin niet omlaag. Dus de vraag die jij moet stellen, wie koopt er dan? Er zijn dus blijkbaar hele andere spelers, grote spelers, die al deze volumes opzuigen van huis uit als Bitcoin rond de 60k komt. Dus kennelijk hebben ze orders ingesteld om Bitcoin te kopen als ze die prijs zou raken. Nou even terug naar Strategy, want het is dus belangrijk voor Bitcoin dat mensen wereldwijd die Bitcoin weigeren te kopen omdat ze vrezen dat het alleen een Ponzi-scheme is omdat Strategy en of een paar BlackRock-achtige type instrumenten dat kopen. Nee, er zijn veel meer partijen, er zijn veel meer mensen die Bitcoin kopen voor de juiste prijs. Dat is even belangrijk. Nou even terug naar Strategy en waarom het wel relevant is en interessant is en intelligent is dat ze dit gedaan hebben. Er waren vraagtekens in de markt of Strategy überhaupt wel snapte hoeveel risico ze namen als ze niet een behoorlijke USD reserve zouden hebben. Dus ze moeten geld achter de hand houden om de dividend uit te kunnen betalen van die andere instrumenten die zij hebben gecreëerd, ook als het slecht gaat met Bitcoin. Dus dat betekent dat de markt eigenlijk van hun vraagt, joh, hou ook even heel veel dollars reserve. Want als jij dollars reserve houdt, weet ik in ieder geval dat jij lange tijd die dividend kan uitbetalen, ook als Bitcoin in de bear market zit. Dat is even één. Twee, MSTR shareholders, dus aandeelhouders, die zijn eigenlijk altijd de sjaak. Want er worden nieuwe aandelen uitgebracht om geld op te halen, waarmee je dus die aandelen verwatert. Dus als zij alleen maar geld ophalen via aandelenuitgifte, dan is er natuurlijk een reden voor enerzijds voor MSTR-holders om het vertrouwen op te geven in dat bedrijf, want ze zijn elke keer de sjaak. En anderzijds voor de markt om het keihard te shorten, zeker tijdens een Bitcoin bear market. Dus wat doet Saylor en wat doet Strategy dan goed? Als zij aantonen durf te verkopen Bitcoin zelfs in een bear market, wat dus blijkbaar geen effect heeft op de prijs, en ze durven hun Bitcoin liquide te maken zonder dat ze daarmee de prijs te veel beïnvloeden, en daarmee aan te tonen, hey, dames en heren, we zijn niet alleen maar de MSTR aandelen aan het verwateren, maar we doen het op een andere manier. Zodoende krijgt iedereen langzaamaan vertrouwen en heb je zo kunnen zien dat de prijs daar goed op reageert. Dus ik heb dit binnen Beyond Scene heb ik dit al eerder aangegeven dat ik het logisch zou vinden als zij wat Bitcoin zouden verkopen. En natuurlijk krijg je natuurlijk alle sub 80 IQ'ers die gaan weer direct los. Hey, je krijgt hier Saylor's average sell price, by the way. He is as bad at selling as he is at buying. Je had Kaleo die zei, MSTR holders see this and somehow celebrate it. Strategy is literally saying they are willing and ready to dilute you infinitely. You need BTC to perform en bla. En dan komt hij met een of ander berekeningetje die niet eens klopt. Peter Schiff komt natuurlijk gelijk weer onder zijn steen vandaan. MSTR now has a completely different business model. Instead of selling common and preferred stock and issuing debt to buy Bitcoin, the new strategy is to sell Bitcoin to pay interest and dividends, pay off debt, buy back shares it sold and hope the Bitcoin price goes way up. En dan heb je nog Don Alt, BTC staying sideways as Saylor authorizes Bitcoin sales. Tells you all you need to know about how retarded their strategy has been. Them selling is starting to turn into good news, not bad news. No one wants to deal with their retardation anymore and wants them smaller, not bigger. En deze emotie die spreekt voor zichzelf. Om wat voor reden dan zijn ze constant boos en geïrriteerd op welke beslissing ze ook nemen. Dus eigenlijk, in eerste instantie lopen ze het alleen maar belachelijk te maken omdat alle prijzen naar beneden gaan en omdat hun financiële instrumenten die koppelen van de par die ze nastreven te hebben. En vervolgens maken ze beslissingen die ze eigenlijk goed zijn voor het bedrijf, dus goed zijn voor de shareholder en goed zijn voor de financiële instrumenten, waarmee de markt dus ook weer positief reageert op die handelingen. En dan komt er weer allemaal haat over dat hij zijn Bitcoin verkoopt, dat hij zichzelf tegenspreekt, et cetera, et cetera. Weet je, ik word er een beetje moe van. Ik zie vooral Bitcoiners gas geven op alles wat Strategy doet in negatieve sens, want het is niet Bitcoin en hij zou iedereen voorliegen. Terwijl als je een beetje IQ hebt, kun je heel makkelijk naar hem luisteren en doet hij letterlijk wat hij zegt en kun je nog steeds zelf inschatten of jij Bitcoin beter vindt dan het aandeel van MSTR. Weet je wel, ik bedoel, alsof je zo dom bent dat je niet het verschil kunt zien tussen Bitcoin volledig in eigen beheer, waarmee je dus een financieel instrument hebt, waarmee jij soeverein en volledig in controle bent, versus dat jij een aandeel van een bedrijf neemt dat probeert Bitcoin te outperformen. Als jij dat niet ziet, koop het dan niet. Maar wat ik in ieder geval interessant vind, is dat ik geloof dat die haat, al die negativiteit, ik zie dat dan weer terug en dan denk ik, oké, weet je, dit wordt zo flink gehaat, dus dan wordt die trade eigenlijk automatisch interessant, weet je wel. Je kunt er bijna de klok op gelijk zetten. Iedereen haat Bitcoin Treasuries op dit moment. Zelfs de holders, zelfs de mensen die Treasury holden, die haten het omdat ze alleen maar verloren hebben. Voor de mensen die nu kijken, die zien het. Voor de mensen die luisteren, ik zal het voorlezen. Ik heb hier drie prijsgrafieken erbij gepakt van Strategy, Metaplanet en Capital B. Nou, dat is down and to the right only. Weet je wat? Het zijn rode grafieken. Als je Strategy kijkt, die is van $455 per share naar $97 op dit moment gegaan. Hè? En hij heeft al gebodemd op rond de $84. Maar die is dus van 455 naar $97. Dan heb je Metaplanet. Die is van 1564 yen naar 226 Japanese yen gegaan. Dus die is gigantisch naar beneden, zo'n 85%. Strategy is 75% naar beneden. En Capital B is van €4,16 naar 45 cent gegaan. Dus die is ook zo'n 87% gezakt. Dus we zijn Strategy 75% gezakt, Metaplanet 85% gezakt, Capital B 70% gezakt. Dus als jij degene bent die in de top heeft gekocht, natuurlijk ben je dan boos. Natuurlijk geloof je er dan niet meer in en natuurlijk ben je gefrustreerd. Dus daar komt haat vandaan. Dan heb je nog de mensen die Bitcoin überhaupt al verafschuwden. Laat staan mensen of bedrijven die van Bitcoin hun businessmodel hebben gemaakt. Dus die zijn een en al negativiteit aan het creëren op X en in financiële rapporten om het verder de grond in te duwen. En dan heb je nu ook nog de bitcoiners die een soort I told you so energie nu creëren, omdat zij van tevoren kritisch waren op dit soort type bedrijven en nu eigenlijk beweren in het diepste van de bear market gelijk te krijgen. Terwijl ze zelf altijd een pesthekel hadden aan mensen die bitcoin en crypto met de grond gelijk maakten in een bear market, omdat ze wisten dat bitcoin daarna uit de dood zou herrijzen en vervolgens dan weer een 10x zouden gaan maken. Weet je wel, diezelfde bitcoiners die altijd een hekel hadden aan dogmatische mensen die zich niet openstelden voor een nieuw financieel instrument, voor een nieuwe vorm van geld, die hebben nu zelf die dogmatische energie over zichzelf heen hangen om alles wat Saylor doet en alles wat Strategy creëert, om dat eigenlijk te verwijzen naar een of ander Ponzi adjacent instrument waarmee ze geld willen aftroggelen van hun investeerders. Nou, ik waag dat absoluut te betwijfelen, maar ik zou zelf absoluut je eigen research doen. Ik ben een strategy koper voor in deze range. Ik heb zelfs mijn broertje gebeld op 84, 85. Ik zeg, volgens mij is dit de once in a lifetime opportunity om strategy groot in te kopen. Nou, zodoende denk ik dat er bij een aantal andere Bitcoin Treasury companies die goede keuzes maken, dat je daar in ieder geval even voorzichtig naar kan gaan kijken. Om nog even af te sluiten, maar wat haat niemand, maar wat weet ook nog niemand? En dan zou je kunnen zeggen de robotica, de humanoid wave. Ik heb al aangegeven dat ik daar eventjes naartoe wilde gaan, hè? Want ik ben de laatste tijd in mijn netwerk veel mensen aan het aanspreken die meer expertise hieromtrent hebben dan ik, om die te laten aansluiten bij Beyond Scene, bij de premium groep, zodat we daar mooie dingen kunnen bespreken en alvast vroeg kunnen zijn. Je zou ook kunnen zeggen dat het een verlengde is van de crowded AI trade. Dat zou je kunnen zeggen. Dat betekent dus dat we eigenlijk ook daar moeten wachten tot eerst de lucht eruit komt, het sentiment weg is, niemand er meer zin in heeft, niemand er meer in gelooft en dan erin. We weten niet precies hoe of wat, maar wat we wel zien hier is een hele leuke grafiek waarbij je ziet dat de robotics investments hit een all-time high en dat gaat over de VC deal activity. Dat is normaal gesproken een behoorlijk goede voorspeller van waar de bedrijven in die space uiteindelijk naartoe gaan, want dit is natuurlijk de hoeveelheid kapitaal door die VC's wordt opgehaald. En dan zie je aan de linkerkant voor de mensen die kijken, zie je dat er enorm veel kapitaal in Q1 2026 is opgehaald voor de robotic side, voor de humanoid wave side. Uitermate interessant. Ben je dan dus te laat, hè? Want deze grafiek kunnen meerdere mensen zien en er gaat dus al blijkbaar heel veel geld naartoe? Nee, want dit is vaak een frontrunner van de industrie die daaraan gekoppeld zit, van de bedrijven die van dat geld gaan profiteren. Want die moeten nog in die zin bekend worden, winst gaan maken, produceren, et cetera. En dan heb ik aan de rechterkant heb ik dus een grafiek waarin de hoeveelheid geld die door de VC's erin is gestopt, wordt afgezet tegen de hoeveelheid geld die per kwartaal in de AI-trade door die VC's wordt ingezet. En dan zie je dat dat geld nog minuscuul is ten opzichte van de AI-trade. Oftewel, als jij gelooft dat die AI-trade nog even volhoudt en als jij ziet hoeveel geld daar de afgelopen jaren naartoe is gegaan en hoezeer die companies, die AI-trade companies daarvan geprofiteerd hebben, ja, dan zou je kunnen zeggen dat dit pas het begin is van de robotic side, van de humanoid wave. En dat dat kapitaal wat nu, ja, ineens heel hoog aan het uitschieten is, maar in verhouding nog heel klein is ten opzichte van wat er in die neocloud AI trade is gegaan. En dat brengt mij dus dan bij, oké, to be early and to be right. Dan ga ik dus nu voor Beyond Scene op zoek naar bedrijven die aan die kant van de trade zitten. En die gaan wij intern met elkaar bespreken. Om toch een voorbeeldje te geven die de laatste tijd al veel te ronde doet. Dat is Ooster, ik weet niet eens hoe je het uitspreekt. Ooster maakt digitale LIDAR sensoren en software waarmee machines, voertuigen, robots en infrastructuur hun omgeving nauwkeurig kunnen zien en begrijpen. Dus dit is wel echt de robotic side, de humanoid side van die AI trade. Nou, als ik dan naar dat bedrijf kijk, die heeft al wat wind in de rug gekregen, hè. Die is de afgelopen tijd van $16 per share naar $44 per share gegaan. Heeft zelfs ook al iets hoger gestaan. Is nu meegecorrigeerd met de huidige narigheid. Maar is wat dat betreft wel een van die bedrijven die in die space een grote naam aan het worden is. Hè? Die binnen bekende kringen is het al een grotere naam aan het worden, maar voor de wereld is het nog een kleine naam. Nou, ben je nieuwsgierig naar meer namen? Nou, dan zou je dus absoluut lid moeten worden van de BNC community, want dit is waar wij de komende 6 maanden natuurlijk veel tijd en energie aan gaan besteden. Het liefst komt er een heftige correctie in die hele AI trade, waardoor we groot kunnen inslaan in de juiste namen op het moment die correctie diep is. Maar mocht die doorlopen en mocht de humanoid wave robotic side de wind over gaan nemen, ja, dan moeten we relativief snel zijn. Nogmaals, word lid van de BNC community. Linkjes kun je overal vinden. Je kunt ook bnc.nl kun je zoeken. Je kunt in de comments kijken. Je vindt wel waar wij bestaan om lekker lid te worden. En dat eventjes terzijde, want nog heel even kort. Die correctie die we nu zien, dat kan natuurlijk gewoon prijstechnisch zijn, omdat het overgewaardeerd is, et cetera, et cetera. Weet ook dat er in het Iran Theater weer een update was vannacht. Trump zegt, ceasefire is over after US and Iran trade strikes overnight. Dan zie je een samenvatting van wat Trump weer allemaal gezegd heeft. Oftewel, er wordt weer roet in het eten gegooid, dames en heren. Ze gaan weer ruzie maken. Het theater moet blijkbaar langer duren. Ze zijn iets van plan. Daardoor moeten wij natuurlijk via de kapitaalmarkten weer de rekening betalen. Dat creëert weer voor wat onrust. Dat creëert wat gezeur. Dus dat kan betekenen dat Bitcoin toch weer even naar beneden komt. Dat kan betekenen dat die correcties in de AI-trade wat langer aanhouden. Etcetera, etcetera. Voor de korte termijn kan het roet in het eten gooien. Maar voor de lange termijn staat alles als een huis wat wij vandaag de dag hebben besproken. Dus, ik zei het net al, als je meer wil weten, beunseen.nl. Sluit je aan bij ons voor specifieke informatie en naam op het juiste moment. Natuurlijk doe ik wekelijks ook een podcast. De ene keer met een gast, de andere keer alleen, waar ik een macro-economische update geef, zoals vandaag. De komende tijd zal ik proberen vaker 1-op-1 updates te geven, omdat ik denk dat iedereen het moet weten. En zodoende natuurlijk ook om Beunseen op de radar te zetten voor jou. Als jij echt aan de slag wil en jezelf serieus neemt als investeerder, dan moet je leren hoe het financiële systeem werkt. En moet je begrijpen hoe die kapitaalstromen lopen van de ene kant naar de andere kant. Van de ene industrie naar de andere industrie. Van de ene vorm van geld naar de andere vorm van geld. En dat kun je alleen doen als je begrijpt hoe dat werkt. En door dat met elkaar en like-minded gelijkgestemde te doen. Dus ik zie jou heel snel tot de volgende keer. De conclusie voor vandaag is heel simpel. Bevecht je eigen psychologie. Durf en wees moedig. Durf in te stappen op het moment dat dingen ondergewaardeerd is en niemand in de rij staat voor diezelfde assets. Laat je ook niet gek maken door stijgende prijzen. Die zullen er altijd plaatsvinden. Er komen altijd weer nieuwe kansen. En wij zien elkaar tot een volgende keer. Bye bye.